Ons begin is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost, van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 62, vers 1 en 5. En mijn ziel is immer stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. En wat er verder volgt in Psalm 62, vers 1 en 5. De schriftlezing is uit de brief van Paulus aan de Romeinen, daar van het 8e hoofdstuk, het 12e tot en met het 30e vers. We lezen Romeinen 8, vers 12 tot en met 30. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofd, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen niemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. In gemeenschap met Gods kerk, van alle eeuwen en van alle plaatsen, doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen erop Psalm 145, vers 1. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En wat er verder volgt in Psalm 145, vers 1. En ieder spreken in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij willen samen de Heere bidden om de onmisbare leiding van zijn Heilige Geest bij de bediening van zijn woord. Groot en heerlijk God in de hemel, voor de tweede maal op deze zondag hebt u ons als gemeente samengeroepen en bijeengebracht in dit kerkgebouw, waar wij naar uw woord geluisterd hebben en waar het de bedoeling is dat uw woord aan het woord zal komen. Heren, wij bidden van u, laten wij daar diep van doordrongen zijn. Dat we hier op een plaats zijn waar uw woord geopend wordt en waar uw boodschap mag klinken. Een boodschap die wij onderweg mogen horen, want wij zijn allen onderweg. Op de grote reis van ons levensbegin naar de ontmoeting met u. En nu weten wij het uit uw woord, dat wij die reis niet kunnen maken zoals wij geboren zijn, maar dat wij allen nodig hebben dat u vernieuwend in ons leven inkomt en dat u ons met kracht trekt met de koorden van uw goedheid en genade. Heren, wilt u dat werk in ons leven doen, wanneer het ons ontbreekt, opdat wij de goede reis leren maken, de reis naar het eeuwige leven bij u in de hemel, uw heerlijkheid. En wilt u geven, o God, dat wanneer we u in beginsel kennen, dat we er ook steeds meer van doordrongen worden, dat u het bent die ons riep uit de duisternis tot uw genadelicht, en dat het ons de verplichting oplegt van een levenswandel in nauwe verbondenheid aan u en in gebondenheid aan uw woord en aan uw geboden. Geef ons van onze plicht, o God, een klaar bericht. En geef dat wij mogen wandelen dagelijks met u, luisterend naar uw stem en wandelend in de liefde waarmee gij de uwen hebt lief gehad en blijft lief hebben. Heren, wij bidden van u, wilt u ons in deze dingen onderwijzen? En geef dat de prediking daartoe ook een middel in uw hand mag zijn, dat wij gesterkt worden in het geloof en in de hoop en in de liefde, zodat wij gezegend worden in deze dienst, dichter tot u mogen komen en ook met een rijkhalsend verlangen leren uitzien naar die grote toekomst die gij bereid hebt voor allen die u kennen en vrezen. Heren, wij moeten het beleiden dat wij dikwijls zo restloos kunnen opgaan in de dingen van dit leven en van deze wereld. En ze hebben allemaal hun betekenis, maar het is tegelijk ook zo betrekkelijk in het licht van de eeuwigheid. Geef dat we daarvan diep doordrongen mogen zijn en dat we zo verder mogen gaan, geleid door uw Heilige Geest die ons uw woord doet verstaan. Heere, wees in ons midden, met uw genade, met uw zegen, sterk uw dienaar, dat hij de boodschap eerlijk vertolken mag zoals u dat vraagt. En wil ons allen in de kerk, en ook wanneer we op een andere plaats of op een andere tijd luisteren, geven dat dat woord ons hart mag raken en dat wij eruit gezegend worden. Heren, wij bidden u voor de hele gemeente. Wij dragen de zieken hartelijk aan u op. U kent hen, Heren, van wie de toestand zorgen geeft, bij wie er allerlei vragen zijn over de voortgang van de gezondheidstoestand. Hoe zal het allemaal verder gaan? Ach, geef toch dat we door genade aan u verbonden ook in vertrouwen nog tot u mogen opzien. En dat we iets mogen beoefenen van wat de psalmdichter zingt en wat wij met hem gezongen hebben. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot en hij immers zal mijn rotssteen wezen. Dan is het goed, omdat u het goed maakt in allerlei omstandigheden. Trouwe God, wilt u gedenken aan al het werk dat in uw kerk en in uw koninkrijk verricht wordt, Wij bidden u voor de arbeid onder Israël. Laten wij het toch nooit uit het oog verliezen dat dat volk een bijzondere plaats heeft en behoudt in uw leiding. Laten wij op uw beloften pleiten en wilt u geven dat ook daar een geestelijk ontwaken mag zijn. Niet alleen bij sommigen, maar bij velen, Heren, opdat uw naam daar gekend mag worden en opdat de zaligmaker ook in het geloof mag worden gekend en beleden. Heren, wij bidden u voor het zendingswerk, willen uw zegen aan verbinden en wil uw evangelie doen doorklinken over het rond van de wereld en wilt u ook daar nog velen trekken tot de gemeenschap met u, de levende God, opdat ze zich tot u bekeren en van de afgoden tot u, om u te dienen en om uw Zoon uit de hemelen te verwachten. Barmhartige God, wilt u gedenken aan evangelisatiearbeid, aan hen die zich in het bijzonder aan dat werk gegeven hebben, laten wij ook voor hen altijd weer voorbeden doen, Heren, en laat het toch zo mogen zijn dat het niet een ploegen op rotsen is, maar dat er ook iets van de vrucht openbaar mag komen, dat er mensen zijn, ook in ons land, die door uw woord in het hart gegrepen worden en die het gaan ontdekken dat uw woord de waarheid is en dat dat woord ons de waarheid zegt en dat dat woord ons werkelijk en eeuwig welzijn op het oog geeft. Wilt gij in een tijd waar het atheïsme zich sterk maakt en ook het antitheïsme dat zich tegen elke vorm van godsdienst verzet, laat het duidelijk worden dat u ondanks dit alles en boven deze feiten uit uw werk verricht en blijft verrichten in deze wereld totdat het getal van de uwen vol wordt. Heren, wij bidden van u dat u gedenken wilt aan het christelijk onderwijs. Wilt u geven dat uw woord daar de centrale plaats mag innemen. Er worden veel aanvallen ook op het christelijk onderwijs uitgeoefend, opdat het maar zal komen tot een uitholling van het karakter ervan. Geef getrouwheid bij allen die hierin verantwoordelijkheid dragen en geef dat er voor onze jongeren de mogelijkheid mag blijven om onderwezen te worden, ook op de scholen, overeenkomstig uw woord. Heren, wij bidden u, gedenk aan ons volk en aan ons vaderland. Bekwaam alle die regeringsverantwoordelijkheid dragen. Er zijn vaak ingewikkelde vragen die de aandacht moeten hebben. Er zijn ook impopulaire maatregelen die soms genomen moeten worden. Geef, o God, de wijsheid die nodig is om op de juiste wijze te handelen. En geef dat het richtsnoer van uw woord erkend mag worden. Heren, wij bidden u dat u gedenken wilt aan de wereld waarin ook wij onze plaats innemen. Zegen vervolgden, zegen verdrukten. Gedenk aan degene die honger lijden en gebrek ondervinden. Wilt u zijn met vluchtelingen? Wilt u zijn met patiënten van ernstige ziekten? Heren, ontferm u over deze wereld, een wereld die eenmaal van u afgevallen is en die ondanks dat feit uw wereld blijft, de wereld die gij tot stand geroepen hebt en die gij ook draagt en regeert. Geef dat alle dingen geleid worden naar de komst van uw koninkrijk en wil de macht van de Satan tegengaan en geef, o Heren, dat hij straks met eeuwige banden gebonden wordt en dat al de gekochten met het bloed vrij uit zullen gaan om u eeuwig te loven en te prijzen. Hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen ter inleiding op de preek Psalm 42 vers 1, 3 en 5. Het heigend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. En wat er verder volgt, Psalm 42, vers 1, 3 en 5. Het woord des Heren dat ik u bedienen mag, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Romeinen 8, daarvan het 18e vers. Ik lees met u de tekst voor de prediking in Romeinen 8, vers 18, want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Na het amen van de preek zingen we Psalm 149, vers 5. Onder het naspel vinden dienst der offerande plaats. Er wordt gecollecteerd achtereenvolgens voor de kerk, de geestelijke verzorging voor de varenden en een extra collecte voor de kerk, terwijl bij de uitgang de busjes hangen voor het adoptiefonds. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, in deze adventsperiode van het kerkelijke jaar wordt er over het algemeen in de prediking veel aandacht gevraagd voor de profetieën van Christus' komst op aarde en ook voor allerlei gebeurtenissen rondom de eerste komst van de Heiland. Zo gebeurde het ook vandaag in de ochtenddienst. Maar ook bepaalde prediking in de adventstijd ons meermalen bij de laatste dingen. En daar is ook volop reden voor. De eerste en de tweede komst van Christus zijn immers nauw op elkaar betrokken. In de Bijbel is de wederkomst van Christus een centraal thema dat regelmatig aan de orde komt. Ja, dat zo luid verkondigd wordt met de bedoeling dat de christelijke gemeente naar de jongste dag vurig zal uitzien. Overigens zal dat wel een vreselijke dag zijn voor zijn tegenstanders. Want met hen rekent de hemelse rechter af. Maar een heerlijke dag zal het zijn voor degenen die hem kennen en lief hebben. Zij zullen immers mogen ingaan in de vreugde van hun Heere, om dan van voor eeuwig in zijn gemeenschap te verkeren en van zijn heil te genieten. In het stukje dat we uit Romeinen 8 lazen, en met name in de gekozen tekst, worden wij op de toekomst bij de Heere gericht. Wij gaan daar samen naar luisteren. De hoofdgedachte van de preek luidt: het lijden van de tegenwoordige tijd en de komende heerlijkheid. Drie aandachtspunten. Ten eerste, het lijden van de tegenwoordige tijd weegt zwaar. Ten tweede, de komende heerlijkheid weegt toch zwaarder. En ten derde, de komst van die heerlijkheid staat vast. Dus het lijden van de tegenwoordige tijd en de komende heerlijkheid. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt zwaar. De komende heerlijkheid weegt toch zwaarder. De komst van die heerlijkheid staat vast. Allereerst dan, het lijden van de tegenwoordige tijd weegt zwaar. Romeinen 8 is een prachtig hoofdstuk. Paulus schrijft over het leven door de Heilige Geest. Hij bezingt de heerlijkheid en de rijkdom van het leven van Gods kinderen. Vers 17 is wel een hoogtepunt in het eerste deel van dit hoofdstuk. En daar spreekt de apostel over het delen met Christus in zijn verheerlijking. Onwillekeurig rijst de vraag, is dat wel reëel? Staat de werkelijkheid die dikwijls zo bitter is niet haaks op deze hooggegrepen woorden? Paulus gaat in vers 18 daarop in. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dit schrijft een man die echt wel weet wat de harde werkelijkheid van het leven in deze wereld inhoudt. als Paulus die rijke toekomst aan de orde stelt, het bedrijf tegen struisvogelpolitiek, maar staat hij met beide benen op de grond. Hij weet terdege hoeveel lijden er is. In de tekst worden het lijden en de toekomst van Christus naast elkaar geplaatst. Of beter gezegd, Paulus weegt ze tegen elkaar af door gebruik te maken van het beeld van een weegschaal. Wij hebben hier te denken aan zo'n weegschaal van vroeger die uit twee schalen bestond. U herinnert zich als ouderen dit wellicht. En met behulp van losse gewichten werd er dan gewogen. Nou, dat doet Paulus hier als het ware ook. En Paulus legt dan op de ene schaal het gewicht van het lijden. Velen van ons weten bij ervaring hoe zwaar verdriet en zorg kunnen wegen. Zij vormen een last en ze drukken je neer. We zouden dan ook verwachten dat bij Paulus de weegschaal in de richting van het lijden doorslaat. Maar het grote wonder is dat dit nou juist niet gebeurt. De weegschaal slaat aan de andere kant door. Hoe komt dat? Omdat op die schaal de heerlijkheid van Gods toekomst ligt. En tegen die toekomst weegt volgens Paulus het heden niet op hoe zwaar en hoe moeitevol het leven hier en nu ook kan zijn. Maar dit is wel geloofstaal. Het is de belijdenis van een man die door de Heilige Geest oog en hart gekregen heeft voor de erfenis die God voor zijn kinderen heeft klaarliggen. Dat is met korte trekken getekend de bedoeling van onze tekst. Nu wil ik deze boodschap wat uitdiepen en trachten om het ook nog wat dichter naar ons toe te halen. En laten wij dan om te beginnen eens goed kijken naar de eerste helft van de tekst. Daar zijn we niet zo gauw op uitgekeken. Het lijden van deze tegenwoordige tijd. Dit lijden is bepaald geen bagatel. Romeinen 8 maakt duidelijk hoe diep de apostel het lijden heeft gepeild. Hij kent het van binnenuit. Wat heeft hij juist in de dienst van Christus veel moeten lijden? Paulus is in zijn leven de kruisweg gegaan in het voetspoor van zijn meester. En daarom weet hij heel goed waar hij het over heeft als hij in de tekst schrijft het lijden van deze tegenwoordige tijd. Eigenlijk staat er het lijden van de nu-tijd. Er worden alle mogelijke vormen van lijden mee bedoeld. In het Grieks staat lijden in het meervoud. Dat is in onze taal niet goed weer te geven. In ieder geval wil Paulus met dit meervoud aangeven dat er veel en hevig lijden is. En dan zullen wij hier wel in de eerste plaats moeten denken aan het lijden om Christus wil. Op dit spoor zet vers 17 ons, waar sprake is van met hem, met Christus lijden. Bovendien schrijft Paulus in vers 35 over verdrukking en vervolging. Wat heeft hij zelf voortdurend ondervonden, dat het belijden van Christus lijden met zich meebrengt? Als dienaar van het evangelie heeft hij heel wat te verduren gehad. Meer dan eens is de apostel gemarteld en gevangen genomen. Dat komt vandaag de dag nog voor, gemeente. Denk eens aan de geloofsvervolging in Noord-Korea, in China, in Eritrea, Nigeria, in India, bepaalde delen daarvan tenminste, in Iran, in Irak, om er enkele landen te noemen. wie de berichtgeving via een organisatie als Open Doors wat volgt, weet dat geloofsvervolging ook in onze tijd in tal van landen aan de orde van de dag is. Waar de levende God werkt, daar werkt het rijk van de boze nu eenmaal tegen. Daar worden nog altijd christenen tot gevangenschap veroordeeld, te werk gesteld in werkkampen of zelfs ter dood gebracht, meermalen lezen we ervan, ter wille van het evangelie. Daar is in deze tegenwoordige wereld dus wel degelijk lijden om Christus wil. Laten wij die vervolgde kerk niet vergeten in onze voorbeden. En nu is het waar dat wij in Nederland als christenen nog in de bevoorrechte positie leven dat we geen vervolging kennen, althans niet in die zin. Wel kost het meermalen smaad en spot wanneer we naar bijbelse normen willen leven en de Heere Jezus willen volgen. We leven in een tijd waarin ook de wetgeving op bepaalde punten meer en meer haaks komt te staan op de bijbelse boodschap. En wat krijg je dan een tegenwerking en een smaad te verduren wanneer je eerlijk ervoor uitkomt hoe je vanuit de Bijbel over bepaalde dingen denkt. En dan is het ergste niet dat ons als christenen iets wordt aangedaan, maar dat met zulke spot en minachting God zelf en Christus zelf iets wordt ingedaan. Het verzet tegen Gods geboden en tegen het heilig evangelie wordt dikwijls geuit in lastelijke taal. Regelmatig kunnen we lezen dat er toneelstukken opgevoerd worden waar het godslastelijk karakter van afdruipt. En men schroomt zelfs niet om Christus lijden aan het kruis bespottelijk te maken. Zouden wij, wanneer wij God en de zaligmaker lief hebben, onbewogen eronder kunnen blijven wanneer men spot met alles wat ons lief en dierbaar is? Nee toch? Zou het ons niet diep krenken dat juist dat wetsartikel dat smalende godslastering strafbaar stelt, dat juist het mikpunt is van allerlei verzet en dat dat wel sneuvelen zal naar verwachting? Ook zulke dingen behoren tot het lijden van deze tegenwoordige tijd. De tekst doelt ook op andere vormen van lijden, door angst bijvoorbeeld. Wat kunnen wij ons voor allerlei dingen bang maken? De situatie in ons land geeft zorg. Terroristische dreiging is niet verdwenen. Tegenstellingen tussen de verschillende culturen verscherpen zich vaak. Er is uiteraard ook het lijden vanwege pijn, lichamelijk lijden, psychisch lijden. Wat kan het een lijden geven wanneer een mens als gevolg van een ernstige ziekte ziet dat de aardse tent, zoals de Bijbel dat noemt, van dit lichaam wordt afgebroken? Wat kan het een lijden geven wanneer de verstandelijke vermogens afnemen? Dat is zo ontluisterend. Al zulke situaties brengen moeite mee voor degene die dit moeten ondergaan en tegelijk ook verdriet bij degene die om zo'n patiënt heen staan. En zo is er ook lijden doordat verhoudingen zijn stuk gegaan binnen families, tussen vrienden of in de gemeente. We houden er wonden en littekens van over. We kunnen lijden als gevolg van een scheiding, door problemen op het werk, door eenzaamheid. We kunnen lijden door verdrietige dingen die ons zijn overkomen of die ons zijn aangedaan. Het is ook mogelijk dat wij lijden door onze eigen schuld omdat we zelf op enig punt de fout zijn ingegaan, omdat we anderen iets hebben aangedaan en helaas kunnen we niet altijd de aangebrachte schade herstellen. Je kunt ook lijden aan de kerk, aan bepaalde ontwikkelingen die gaande zijn en die zorg baren, of aan gebeurtenissen die we juist binnen het kerkelijk leven voor onmogelijk hadden gehouden en die intussen toch plaatsvinden. Geleden wordt er door mensen die hun kinderen of kleinkinderen zien breken met de dienst van God. Je kunt ook lijden omdat je als man je vrouw niet meekrijgt, of omdat je als vrouw ziet dat je man een weg opgaat die van de Here afvoert. Ook kinderen kunnen lijden als klasgenoten erop uit zijn om juist jou altijd dwars te zitten bijvoorbeeld. Of als vader en moeder besloten hebben om niet bij elkaar te blijven, of wanneer de ene partij duidelijk de andere verlaat. En zo kunnen we doorgaan met opsommen. Het lijstje blijft, al zou ik nog een kwartier doorgaan, toch onvolledig. Daar is zo ontzaglijk veel lijden. Is er wel een huis zonder kruis en een hart zonder smart? Vroeg of laat krijgt ieder mens wel met de een of andere vorm van lijden te maken. Dat ontlopen we echt niet. Paulus is in Romeinen 8 diep onder de indruk van het lijden. Als hij om zich heen kijkt, dan ziet hij zelfs de hele schepping lijden. Volgens vers 20 is het schepsel aan de ijdelheid, aan de vruchteloosheid onderworpen. Het schepsel is dienstbaar aan de vergankelijkheid, vers 21. De schepping zucht, vers 22. Hoe komt dat? Door de zonde. In onze zondeval hebben wij de complete schepping meegesleurd. Heel de aarde is getroffen door Gods vloek en verkeert in grote nood. En als wij goed luisteren, dan horen wij de schepping zuchten en kreunen. De zonde heeft werkelijk voor een spoor van verwoesting gezorgd. Daardoor lijden dieren en sterven er bepaalde soorten uit. Daardoor zijn er ziekten in gewassen. Wij zijn als mensen zulke slechte rentmeesters. Wij buiten de aarde uit met alle gevolgen van dien, zoals opwarming van de aarde, toenemende overstromingen, aantasting van de ozonlaag en vervuiling van het milieu. In dit alles hoort Paulus de schepping zuchten. En niet te vergeten, al die gebieden die door droogte geteisterd worden, waar ieder moment kinderen en volwassenen sterven van de honger. Ja, gemeente, de ganse schepping zucht. Wanneer u eenmaal een antenne gekregen hebt om dit zuchten op te vangen, dan hoort u het op tal van momenten. Als u beelden ziet van mensen die lijden aan de ziekte AIDS, of die door een aardbeving of een tsunami getroffen zijn, of bijvoorbeeld ook wel in eenvoudiger vorm als er op de weg een doodgereden dier ligt. Het ganse schepsel zucht vanwege het lijden van deze tegenwoordige wereld. Maar let u er nu wel op dat Paulus aan deze uitspraak iets toevoegt. Het ganse schepsel, dat is te samen in barensnood als tot nu toe. Wanneer een vrouw in de nood van het baren is, dan komt er, als alles goed verlopen mag, nieuw leven. En zo is het zuchten dat het schepsel doet een zuchten vol verwachting. De apostel hoort in dit zuchten het verlangen naar de volkomenheid die komt. Nog even en er is een nieuwe aarde waarop niet meer wordt gezucht. En daar zien met name de gelovigen naar uit. Ook zij zuchten, vers 23, wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zelf zuchten in onszelf. Maar het is wel een bijzonder zuchten, een zuchten dat een eigen karakter draagt, want vergeet u dat nooit, zuchten en zuchten is twee. Daar zijn mensen die altijd lopen te steunen en te zuchten. Het zit hun altijd tegen. Ze zien het niet zitten. Anderen hebben het altijd op hen gemunt, zo menen ze. En ze zijn dikwijls vol opgekropte bitterheid. In klagen, klagen gaan hun dagen. Maar dat is een negatief. Een klagend zuchten. Vaak gestempeld door zelfmedelijden. En dat wordt in dit hoofdstuk absoluut niet bedoeld. We kunnen echter ook zuchten van verlangen. En dat laatste is hier aan de orde. Mensen die de Heere vrezen, die lopen voortdurend tegen hun eigen gebreken en tekorten op. Ze zouden met hun hele hart de Heere willen dienen en eren, want hij is het zo waard. Maar dat valt in de praktijk dikwijls zo tegen. Daar blijven nog zoveel zonden over. Ze komen nog zoveel zelfbedoelen in hun hart tegen. En het doet hen telkens weer uitroepen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Wordt dat nou nooit eens anders in hun leven? Jazeker. En daar zuchten we naar, zegt Paulus, naar de volle aanneming tot kinderen, dat wil zeggen, naar het moment waarop we totaal verlost zullen zijn. Nu hebben we nog te maken met strijd en aanvechting, omdat het vlees begeert tegen de geest en omdat de duivel ons op alle mogelijke manieren lastig valt. Nu kan er een scherpe doorn in het vlees zijn, zoals dat bij Paulus het geval was, een sterke neiging tot een bepaalde zonde misschien, of een ongemak dat ons kwelt, waardoor de Heere ons geloof loutert en ons ook oefent om alleen van genade te leven. Nu hebben wij onze handen nog dagelijks vol aan onszelf. Nu weten we vaak ook geen raad met al die verschrikkelijke dingen die er gebeuren. Rampen en ongelukken, soms met dodelijke afloop. En verbijsterende dingen die mensen, helaas ook jonge mensen, elkaar aandoen. Wie zal de antwoorden kunnen geven op de vele vragen met betrekking tot het lijden? En toch mogen we, zonder die vragen onder de tafel te werken of lichtvaardig af te handelen, maar toch mogen we boven alles uit wachten en uitzien, want alles wordt anders, alles wordt nieuw. En dit zal gebeuren wanneer de Heere Jezus terugkomt. En daar zucht, daar verlangt het levende geloof naar. Zoals het vol heimwee gezongen wordt in Psalm 42. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen. In uw huis uw naam verhogen. Zie gemeente, om dat zuchten. Dat verwachtingsvolle zuchten te midden van het lijden gaat het in Romeinen 8. En daarom kan Paulus in de tekst een weegschaal hanteren. Hij zegt, leg al het lijden van deze tegenwoordige tijd maar op de schaal. Noem het maar bij name. Kom er maar mee voor de dag. Op die schaal hoort het. En wij hoeven het lijden dus niet uit ons bewustzijn weg te dringen, maar we mogen ermee tot de Heere komen en we mogen het als het ware op die weegschaal leggen. Nou, dat wordt wel een zwaar gewicht hoor, het lijden van deze tegenwoordige tijd. Een werkelijkheid die ons kan verbijsteren en bij tijden sprakeloos maken. Maar nu dat verrassende, die weegschaal slaat toch aan de andere kant door. Want er is iets dat veel meer gewicht heeft, de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Zo komen we tot onze tweede gedachte. Die komende heerlijkheid weegt toch zwaarder. Wij horen in onze tekst over de toekomst die God bereidt. Hierbij kunnen we niet verder komen dan wat te stamelen. Wie zal er nou kunnen uitzeggen wat die komende heerlijkheid inhoudt? Het gaat om een werkelijkheid die onze voorstellingen en onze woorden ver te boven gaat. Het is nu immers nog een verborgen, een nog niet geopenbaarde heerlijkheid. De onthulling geschiedt bij de wederkomst van de Heer Jezus op de wolken van de hemel. Het grondwoord voor heerlijkheid heeft te maken met glans, goddelijke glans. Door onze diepe zondeval zijn wij Gods heerlijkheid kwijtgeraakt. Volgens Romeinen 3 hebben alle mensen gezondigd en missen zij de heerlijkheid van God. Het leven is door de zonde dof, glansloos geworden. Althans, de echte goddelijke glans is eraf. Wij kunnen zelf het leven wel een beetje op onze manier oppoetsen en dat gebeurt dan ook. Maar dan bereiken we hoogstens een tijdelijke glans die ook weer verdoft. En zeker waar mensen moeten lijden, heeft het leven een dikwijls zijn glans verloren. Hoeveel medemensen zijn er niet die hun weg in doffe berusting gaan? Let ook op dat veelzeggende woordje dof. Maar het wonder van Gods genade is dat Hij zijn heerlijkheid laat terugkeren. Wij vangen daar een glimp van op in de kerstnacht, wanneer de heerlijkheid des Heren de herders in Efrata's velden omschijnt. En ook is het mogelijk om nu al iets van die heerlijkheid te leren kennen, als wij door het geloof het eigendom van de Heer Jezus worden. Belangrijk is wat Paulus net voor de tekst in vers 17 schrijft, dat we met Hem verheerlijkt worden. Met Hem. Het komt er dus op aan voor u en voor mij dat we de Heer Jezus Christus kennen als onze zaligmaker. Alleen door Hem worden wij met God verzoend. Alleen door Hem delen wij ook in die toekomst van Gods heerlijkheid. Zonder Christus, zonder die geestelijke verbondenheid met Hem, wacht ons ondergang, een wegzinken in een eeuwige nacht. Dit raakt de ernst van het evangelie, die in de prediking nooit verzwegen mag worden. Als we de Heer Jezus nog niet persoonlijk kennen, als Hij voor ons nog niet lief en onmisbaar is, laten we dan niet langer in een valse rust voortleven. Dat zou ons duur komen te staan, maar doe dan liever een beroep, een dringend beroep op zijn genade, nu het nog kan en nu het nog mag. En rust niet voordat u zich in Hem geborgen weet. Als Paulus in deze tekst schrijft dat de heerlijkheid aan ons geopenbaard zal worden, dan bedoelt hij met ons de ware gelovigen, de kinderen van God. Dat zijn alle die door de Heilige Geest worden geleid, vers 14. Die bij ervaring weten wat genade inhoudt, onverdiende gunst. Die de Heere lief hebben en die slechts één roem overhouden door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Hun wacht de heerlijkheid. In dezelfde trant schrijft de apostel in Colossenzen 3 vers 4, wanneer Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. De heerlijkheid waarover Paulus spreekt is de totale verlossing door Jezus Christus. Een verlossing naar ziel en lichaam. O zeker, Gods kinderen mogen wat de ziel betreft terstond na dit leven tot Christus hun heerlijk hoofd opgenomen worden. Zij mogen in klaar bewustzijn dan reeds bij hun heiland zijn. De Bijbel spreekt hier op tal van plaatsen heel duidelijk over. Toch, hoe rijk dit ook is, er mag meer gezegd worden. Straks zullen zij ook met een verheerlijk lichaam mogen opstaan. En daar doelt onze tekst speciaal op die rijke toekomst. Die heerlijkheid houdt in dat de volle gemeenschap met God gesmaakt wordt. Zonde en ongeloof en kleingeloof behoren tot het verleden, evenals de aanvechtingen door de duivel. De boze zit voorgoed opgeborgen achter slot en grendel. God zelf zal het stralende middelpunt zijn. Zonder reserve zal de drie enige God eeuwig worden groot gemaakt in lofprijzing en aanbidding. Daar zal ook geen lijden meer zijn. Geen lichamelijk of psychisch gebrek. Geen afdwaling. Geen geestelijke inzinking. Geen verberging van Gods aangezicht. Geen verstoorde relaties. Geen zuchtende schepping. Alles zal daar gaaf en volkomen zijn. Johannes heeft er iets van gezien in het visioen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, Openbaring 21. God zal bij de mensen wonen. Hij zal alle tranen ook van hun ogen afwissen. Ja, eigenhandig zal hij dat doen. Op dezelfde manier als waarop een moeder haar kind troost en zegt, kom eens bij me, dan zal ik je tranen afvegen. Er zijn wat tranen in ons leven, veroorzaakt door al dat lijden van deze tegenwoordige wereld. Maar straks, in Gods eeuwige heerlijkheid, zal er geen traan meer gelaten worden. Of het zou de tranen van vreugde in God moeten zijn. Tranen van verdriet worden door de Heere voorgoed afgemist. De dood zal er niet meer zijn. Geen rouw, geen gehuil, geen moeite. Want de eerste dingen, inclusief al het lijden van deze tegenwoordige wereld, zijn weggegaan. God maakt alle dingen nieuw. Wij kunnen ons daar nauwelijks een voorstelling van maken. In 1 Korinthe 2 heeft Paulus het over wat geen oor heeft gehoord, wat geen oog heeft gezien en wat in geen mensenhart is opgekomen. Dat heeft God nou bereid voor degenen die hem lief hebben. Daar zal een wonderlijke harmonie zijn. Jesaja laat ons weten dat de koe en de berin samen zullen weiden en dat een bloeddorstig dier als de leeuw stro zal eten terwijl een panter speelt met de adder, zo lezen we. Er zal nergens leed zijn, omdat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren. Zie gemeente, om die heerlijkheid gaat het in de tekst. En die heerlijkheid is een gave, die is een geschenk. Paulus drukt zich heel zorgvuldig uit als hij zegt, de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Openbaren is Gods werk. Het komt niet bij ons vandaan. Niet wij brengen die heerlijkheid tot stand. Wij hebben die heerlijkheid trouwens niet eens verdiend. Onze Heere Jezus Christus heeft daarvoor moeten lijden. Hij heeft het volle gewicht gedragen van de toorn van God, die tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht ontstoken was. En als de man van smarte heeft hij aan het kruishout gehangen, ontdaan van alle glans en heerlijkheid, totaal ontluisterd, met deze bedoeling dat er weer heerlijkheid voor zondige mensen zou zijn. Ja, opdat wij zo met die heerlijkheid overgoten zouden worden, zoals de zon haar stralend licht doet uitgaan over de aarde op een prachtige zomerdag, soms ook wel een najaars- of een winterdag. Die komende heerlijkheid ligt gefundeerd in God zelf en in de Heer Jezus Christus, de verheerlijkte zaligmaker. In de tekst is Paulus aan het wegen, zoals reeds opgemerkt. Op de ene schaal ligt het lijden van de nutijd, op de andere schaal de heerlijkheid die komt. En dat slaat voor de apostel de weegschaal radicaal door aan de kant van Gods toekomst. Want het lijden van deze tegenwoordige wereld weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Ook dat is bij de apostel een diep doorleefde belijdenis. Paulus wist uit eigen ervaring bepaald wel wat lijden is. Hij was een zwaar beproefd mens die door veel verdrukking is ingegaan in het eeuwig koninkrijk van God. Mensen hebben hem wel uitgemaakt voor een valse leraar en dat doet pijn. Zeker als je slechts bedoelt om Christus te verkondigen als de gekruisigde en opgestane. Paulus had ook lichamelijk zijn beperkingen die hem hinderden in de uitoefening van zijn apostelambt. En daarnaast kende hij een voortdurende zorg om de gemeenten die hem zo nauw op het hart gebonden waren. Als wij het louter menselijk bekijken, dan zou het heel begrijpelijk geweest zijn als Paulus teleurgesteld, gefrustreerd of zelfs wat verbitterd door het leven was gegaan. Maar zo gebeurde het niet. Juist de vreugde en de hoop hebben het bij hem gewonnen. Paulus kende het adventsleven. Als hij nou maar omhoog keek en vooruit keek. Als hij nou maar zag op die heerlijkheid die komt. Daardoor kwam het lijden steeds weer in een ander licht te staan. En kreeg dit lijden een positieve uitwerking bij de apostel. Het lijden heeft hem juist des te meer verbonden aan zijn koning. Dat zijn dingen die gelukkig nog gebeuren, gemeente. Moeilijke tijden hoeven in geestelijk opzicht de slechtste tijden niet te zijn. Vaak zijn het juist goede tijden, geestelijk vruchtbare periodes. Zo horen wij het ook uit de mond van de dichter van Psalm 119. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik uw woord. Het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen leerde. Er zitten hier toch wel broeders en zusters die dit herkennen. Oudere mensen, soms ook jongeren die veel hebben meegemaakt en die juist door het lijden zijn gevormd. In vers 28 staat dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Oh, we zien niet altijd dat het zo is. We zijn er ook als we de Here hebben leren kennen, niet altijd aan toe om het te onderschrijven. Soms zijn we meer geneigd om met Jacob te zeggen, al deze dingen zijn tegen mij. En toch blijft het recht overeind staan. Alle dingen werken mee ten goede voor Gods kinderen. En de Heilige Geest wint ons ervoor in. Hij leert ons deze diepzinnige uitspraak verstaan en beamen. Lijden wordt door de Heere gebruikt om ons klaar te maken voor zijn eeuwig koninkrijk, opdat wij daar straks plaats ontvangen. En de Heere gebruikt het lijden als een middel om ons ervoor te bewaren dat we de pinnen van onze tent te vast zetten in deze wereld. Om ons ervan te doordringen dat onze eindbestemming niet op aarde ligt. Als wij in wegen van druk en van lijden gebracht worden, dan drijft het ons vooral uit tot de Heer Jezus Christus, die eenmaal zo zwaar moest lijden. En dan vinden wij ook allerlei vertroosting in zijn wonden. Hoe meer we door het geloof op hem mogen zien, des te meer gaan we verlangen naar die eeuwige toekomst met hem. Er is immers niemand met wie een oprecht gelovige zo graag de eeuwigheid doorbrengt als met zijn beminde zaligmaker. Of wat kan er dan een heimwee leven in het hart naar die rijke toekomst In zulke tijden stemmen wij van harte in met Psalm 17, maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaken, uw lof ontvouwen. Een derde gedachte vraagt nog onze aandacht en dat kan heel kort. De komst van die heerlijkheid staat vast. Het is een indrukwekkende uitspraak dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Er zit overigens wel strijd en spanning achter. We proeven dit in de eerste woorden van onze tekst, waar Paulus zegt, want ik houd het daarvoor. Dat is ook te vertalen met, ik laat het gelden. Ik houd het voor vaststaan. Het is beslist geen strohalm waaraan hij zich vastklampt. De apostel spreekt het in diepe overtuiging uit. Hij weet het met grote zekerheid, maar het is een zekerheid die door de moeite en strijd heen verworven is. Het gaat om een kwestie van geloof tegen veel feiten in. Als Paulus naar het zichtbare kijkt, naar het lijden in zijn eigen leven en ook bij anderen om hem heen, ja, dan zou de weegschaal aan die kant doorslaan. We herkennen dit. We zijn immers altijd weer geneigd om naar de omstandigheden te kijken en om die het zwaarst te laten wegen. We laten ons zo makkelijk leiden door dat kleine stukje van de werkelijkheid dat we zien en ervaren en beleven. Maar nu komt Paulus ons daarin corrigeren. En hij zegt, ik zie omhoog op mijn God. En ik kijk vooruit naar de heerlijkheid die komt. Die weegt toch zwaarder dan moeite en leed. Ik houd het ervoor. Ik ben ervan overtuigd. Ik geloof mijn oren meer dan mijn ogen. Ik zie lijden, maar ik hoor wat de Heere belooft en dat geeft de doorslag. Het is verhelderend om te weten dat Paulus het Griekse woord voor ik houd het daarvoor vaker gebruikt in de Romeinenbrief. In hoofdstuk 4 als het om de rechtvaardiging gaat. In hoofdstuk 6 in verband met de heiliging. En in hoofdstuk 8 dus met het oog op de verheerlijking. Dat is wonderlijk. De prediking van de rechtvaardiging, van de heiliging en van de toekomstverwachting worden in dit ene woord samengetrokken. Ik houd het daarvoor. Alle drie zijn ze een zaak van geloof. En steeds is het een geloven tegen het zichtbare in. Laten we maar zeggen, een nochtans geloof. En dat kan alleen omdat Paulus zich onvoorwaardelijk toevertrouwt aan het woord van God, aan zijn belovend spreken. Gemeente, het is wel duidelijk wat het zwaarst weegt voor Paulus. Vallen we zijn belijdenis van harte bij? Dat kan alleen als we door een levend geloof schuilen bij de Heere. Schuilen met onze zonden om bij hem genade te vinden. Schuilen met onze zorgen en met ons lijden om bij hem sterkte te vinden. Om uitzicht te ontvangen. Die weg, de weg van het gelovig toevlucht nemen, hebben wij te gaan. Iedere keer opnieuw. Want het uitzicht op zijn toekomst, dat wordt nog zo vaak verdonkerd. En ook bestreden zo in de trant van dat is toch niet voor u. En daarom hebben wij het zo nodig, kinderen van de Heere, dat de Heilige Geest dit uitzicht voedt en onderhoudt in ons leven. Laat het dan maar een gebedszaak in ons leven zijn. O God, leer me om het werkelijk te geloven. En geef me de leiding van uw geest om er ook uit te leven, wat er ook gebeurt. De Heere zal dit gebed zeker verhoren. Dan zal in ons leven de weegschaal doorslaan in de goede richting, namelijk ten gunste van de komende heerlijkheid. Juist in de adventsperiode worden wij bij de toekomst van Christus bepaald. Hij die gekomen is, komt terug. Dat is hoop voor ieder die weet van adventsverwachting. Wie oog heeft voor die komende heerlijkheid, die kan verder. Die kan het uithouden en die kan het volhouden in Gods kracht. Ook in dagen van grote vermoeidheid, van aftakeling door ouderdom, in dagen van ziekte en van zorg, in dagen waarbij een slecht nieuwsgesprek verwerkt moet worden, of als er moeite en spanningen zijn in het gezin of in familieverband, of als bepaalde ontwikkelingen in de samenleving of in de kerk me verontrusten. De Heere tilt me er bovenuit en zo mag ik er overheen zien op zijn heerlijkheid, ja op hemzelf. Indien wij met Christus lijden, wij zullen ook met hem verheerlijkt worden. En zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkste voorschijn komen, zo schenkt Gods goedheid hun begeren. Lof zij de Heere der Heren. Amen. Wij willen samen de Heere danken en bidden. Getrouwe en ontfermende God, die in de Heere Jezus Christus ook een barmhartig Vader zijt, tot u komen wij om u ervoor te danken dat we bijeen waren rondom uw woord. Dat we vanmorgen de adventsboodschap konden horen. En dat vanmiddag onze blik gericht werd op de toekomst, op uw toekomst. Heren, wij bidden van u. Laten we daar iets van mogen beseffen. En laten we iets van de rijkdom daarvan mogen aanvoelen. Ook al is ons kennen zo erg beperkt. Want dat hebben we ook gehoord, wat in ons mensenhart niet is opgeklommen. En wat we niet gezien en gehoord hebben, dat hebt u bereid voor degenen die u lief hebben. Heren, geef dat dat er in ons leven mag zijn door de werking van uw geest. En dat wij vanuit die liefde ook getrokken worden naar u en getrokken worden naar uw grote toekomst, waarbij u in het middelpunt zult staan. Heren, laten wij de dingen van dit leven dan ook mogen taxeren in het licht van de eeuwigheid. En laten wij in het voetspoor van de apostel ook die heilige weegkunst beoefenen, waarbij we wel oog hebben voor het lijden van deze tegenwoordige tijd. Ja, daar meermalen ook op gevoelige wijze kennis mee maken. Maar we ook oog mogen hebben over die heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden, zoals de apostel dat getuigen mag namens al uw kinderen, heren. Geef dat we dit onderwijs bewaren in ons hart. Blijf met ons in de week die we zijn ingegaan. Sterk ons tot onze taken. Zegen ons in de avond van het leven. Zegen de jongeren van de gemeente, heren. Wijs hun uw weg door dit leven. Een weg die zij met u mogen gaan. Wij bidden u, heren, dat u de broeders kerkenraad wilt sterken en bekwamen tot hun arbeid. Dat ze dat met vreugde en onder uw zegen de hand mogen verrichten. En we bidden u in het bijzonder ook dat u de komst van de beroepen predikant voorspoedig wilt maken. Dat de plannen die er liggen ook uitgevoerd mogen worden en kunnen worden. En dat ook daarin uw zegen openbaar komt, heren. Er waren teleurstellingen in het verleden. Maar u hebt de gebeden gehoord. En u hebt het zo gemaakt dat onze broeder Westering de uitgebrachte roeping kon opvolgen. Uw naam zij ook daarvoor gedankt en geprezen. Heere, maak het zo in alle dingen wel. Neem ons onder uw hoede en voor uw rekening. En hoor ons in bidden en danken beide. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen als onze slotzang van Psalm 43, het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Psalm 43, vers 4. Verhef nu uw harten tot God, ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u leggen mag, en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.